Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen, waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisicosector bespreken. Daarbij schromen we niet om van gebaarde paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
Goedemorgen Sven.
Goedemorgen Briel.
Daar zijn we weer. Hey, wij bereiden onze podcast niet samen met elkaar voor. Hè? Dus ik heb natuurlijk een onderwerp voorbereid, maar jij weet toch niet welk onderwerp dat is en hoe ik dat ga aanvliegen. Dus ik ga jou een klein beetje verrassen met een vraag. En het gaat over leidinggevende. Jij hebt natuurlijk ook een rijke carrière in die hoogrisicosector achter de rug. Je bent zelf leidinggevende geweest, denk ik. Maar je hebt ook heel veel leidinggevenden mogen ervaren. En ik ga jou een vraag stellen en dan moet je het antwoord op die vraag gewoon even voor jezelf houden, in je hoofd houden. Oké?
Oké.
Dus je hebt heel veel leidinggevenden gehad. Maar welke van deze leidinggevenden heeft jou nou echt geïnspireerd? Kan je deze eentje in je hoofd houden?
Heb ik.
Oké. En ook zeg maar voor de luisteraars, van, ja, denk eens even goed na ook over die vraag. Hè? Dus ga alle leidinggevenden die je in jouw loopbaan hebt gehad en bent tegengekomen, is in gedachten na. Bij wie krijg je nou een goed gevoel? Hè? Met wie zou je willen samenwerken? Oké. Ik denk dat jij had hem redelijk snel te pakken, Sven, maar ik denk dat de gemiddelde luisteraar best even de tijd moet nemen om die inspirerende leider even in gedachten naar voren te halen. Want ja, je hebt veel leidinggevende, maar wie heeft jou nou werkelijk geïnspireerd? Wie heeft jou in je gevoel misschien wel geraakt? Nou, en dan moet je ook, ik ga nog een vraag stellen, en dan moet je geen antwoord op geven nog. Waarom inspireert deze leider jou, Sven? Dus je hebt een plaatje van iemand in je hoofd. Waarom inspireert deze leider jou? Wat van hem of haar valt je op? En wat kenmerkt die persoon? Ja. Probeer daar eens een beetje een plaatje bij te krijgen.
Mm-hmm.
En ook voor de luisteraar. Dus je hebt iemand in persoon. Wat is nou het verhaal hiervan? Nou, en ik denk, dat is namelijk 9 van de 10 keer het geval als ik deze vragen stel, dat die persoon die jij in je hoofd hebt, dat het iemand is die best authentiek is en die in zijn of haar gevoel staat. Die jou misschien wel heeft gezien en die jou een gevoel van vertrouwen en veiligheid heeft gegeven. Die zich enigszins kwetsbaar durft op te stellen, de waarheid spreekt, gevoel en emoties durft te tonen en zich niet anders voordoet. Het moet je eigenlijk, als ik dat zo voorlees, want ik lees het voor uit mijn boek, dan moet je ook opvallen dat je deze persoon eigenlijk ook niet alleen maar inspirerend vindt, maar ook krachtig. Want het is namelijk de innerlijke kracht en de balans die je bij deze persoon opvalt. Deze leider, die jij in gedachten had, die geeft aan anderen wat hij ten eerste aan zichzelf geeft. Hij is trouw aan zichzelf en daarmee geeft hij anderen vertrouwen. Klopt dat, die omschrijving, klopt dat ook voor die persoon die jij in gedachten had, Sven?
Ik heb er eigenlijk 2 in gedachten. En voor beide gaat dit allemaal helemaal op. Klopt, ja. En nog veel meer natuurlijk. Maar de dingen die jij aanstipt, die zijn echt van toepassing op deze 2 personen.
En zijn er nou veel van dit soort leidinggevenden in jouw carrière geweest?
Nee.
Dus het is zo mooi. Hè? Dus ik kreeg een kippenvel toen je dat zei. Dat is altijd een mooie graadmeter. Kippenvel omdat dit is zoiets wezenlijks. Dus de leiders die wij inspirerend vinden voldoen dus aan dit profiel van openheid, kwetsbaarheid, authenticiteit, die jou gezien hebben, die jou vertrouwen geven, die dus ook zich die durven gewoon zichzelf te zijn en die geven jou, denk ik, daarmee ook de uitnodiging om ook wat meer jezelf van jezelf te laten zien. En dat vinden we inspirerend, dat vinden we fijn, dat vinden we krachtig. Maar ze zijn wel, helaas, heel erg schaars. En volgens mij hebben die leidinggevenden hebben een cruciale rol als het gaat om mentale gezondheid. Want die leidinggevenden die jij in je gedachten hebt gehad, dat zijn denk ik de leidinggevenden waarbij je ook dus zelf wat meer durft te laten zien en je durft uit te spreken en waarbij je je prettig voelde en wat veiliger voelde. En dat is natuurlijk een cruciale basis om in het complexe werkveld ook gezond en veerkrachtig te blijven. Dat je dus gewoon jezelf laat zien. Voelt dat voor jou ook zo?
Nou, nee, absoluut. En jezelf zijn, maar ook een veilige omgeving creëren waarin je dat dan ook kunt. Maar vooral ook als mens waardeer ik ze beide zeer. En dat maakt dat je de sfeer en de veiligheid en de manier waarop ze jou talenten zien en je die autonomie geeft en dat vertrouwen schenkt. En dat je er altijd bij terecht kunt, ook met privézaken die je dwars zouden zitten. En dat je het gevoel hebt van ze zullen altijd voor je staan om je te beschermen als het nodig is. En ze schromen je niet om je een trap onder je kont te geven op het moment dat je die ook wel eens een keertje nodig hebt. Maar altijd met respect. Met een open vizier en inderdaad volledig authentiek. Ja, dat herken ik in die twee heel erg. En ik heb dat ook proberen mee te nemen in de manier waarop ik leiding gaf. Dus dat is echt een inspiratie geweest. En nog steeds, ik heb met één heb ik nog regelmatig contact. Die is net met Evelo. Die andere is al een behoorlijke tijd met Evelo. Maar de oud-collega's waarmee we dan toen hebben samengewerkt, hebben het nog heel erg vaak over deze man. Het is een man in dit geval. Hoe fijn dat we samen hebben gewerkt, want dat heeft hij gecreëerd, die sfeer. En dit was fantastisch. Een fantastische vent was dat. En overigens, jij gaf daar moet ik dan even wat een nuance in aanbrengen. Ik heb natuurlijk een aantal leidinggevenden boven me gehad. Dat heb jij ook gehad. Of dat deze mensen nou schaars zijn, kan ik natuurlijk niet inschatten. Omdat er zoveel leidinggevenden binnen Defensie zijn. Die ik niet ken. Dus daar kan ik geen oordeel over geven. Maar als ik terugkijk naar mijn periode bij Defensie en het leidinggevende waarmee ik te maken heb gehad. Dan zijn er heel veel leidinggevenden die ik al vergeten ben. Dat zegt ook al genoeg. Dan zijn er een paar leidinggevenden waar ik wat minder, hoe ga ik dat genuanceerd zeggen?
Nou,
wat minder
je...
affiniteit en loyaliteit bij voel.
Ja.
En dan zijn deze twee, die springen er gewoon uit. Toen jij die vraag stelde, kwamen deze gezichten meteen onmiddellijk in mij op. Nou, dat zegt alles.
Ja, ja. Hey, en hoe gaat het met deze twee mensen? Hoe zijn ze zelf gelukkig? Zijn ze gezond? Wat zijn het voor mensen?
Nou, wat ik de eerste was mijn commandant van de instructiegroep toen ik instructeur klassenbegeleider was op het opleidingscentrum van Marge C, waar ik wachtmeesters opleidde. Ja, die is al heel lang uit met FLO. Ik weet echt niet hoe het met hem gaat. Ik zou nog heel graag contact met hem hebben, maar misschien moet ik dat gewoon eens. Ik heb zijn e-mailadres, maar moet ik dat gewoon eens doen. Dus kijken hoe dat het met hem gaat. Die andere heb ik regelmatig contact mee. Die is net met FLO gegaan. En die is nu als burger weer aangetrokken voor een heel groot project bij Defensie. En met hem heb ik samen op een brigade in bij de Marge C gediend. Daar was hij soms was hij mijn directe ploegchef, zeg maar. En ik ben later ook met hem naar Bosnië op uitzending geweest. En daar heb ik een hele tijd in een heel klein groepje mogen werken samen met hem. Ja, wereldtijd. En die kerel, die vraagt me nu wel eens om advies op bepaalde zaken en dergelijke. Maar als wij dan aan de telefoon hangen, dan hebben we al die prachtige verhalen nog van toen. En dan zou het een kort gesprekje zijn, maar dan kijken we op de telefoon, dan zijn we 3 uur verder. Want we zijn nog lang niet uitgesproken met elkaar. Maar die man is niks veranderd, daar gaat het hartstikke goed mee. Daar is het ook altijd hartstikke goed mee gegaan. En waarom? Omdat hij ook altijd zichzelf is gebleven binnen die organisatie. Die heeft de weerstand durven opzoeken, dat doet hij nog. durft tegen de stroom in te roeien, maar staat voor zijn mensen en staat voor wie hij is. Dat is gewoon echt een volstrekt authentieke kerel. Dat blijft een inspiratie voor me. En dat weet hij ook, want dat zeg ik hem ook elke keer weer. Als ik hem spreek van God, hoe fijn ik het heb gevonden dat hij is wie hij is. En hoe dat hij dat destijds gedaan heeft in zijn rol als leidinggevende. Dus
die is in staat gebleken om in zo'n uniforme wereld gewoon dicht bij zichzelf te blijven. Dus
helemaal.
Ook trouw aan zichzelf te zijn. Hij is leidinggevende geweest, maar dan heeft hij ook blijkbaar in staat geweest om goed leiding aan zichzelf te geven. Over wat heb ik nodig? Wie ben ik? Waar sta ik voor? En dat is volgens mij wel echt de absolute basis voor een goed leidinggevende zijn. Is dat je in ieder geval in staat bent om ook goed leiding aan jezelf te geven. Ik wil er nog een laag aan toevoegen. En dat is dat ik natuurlijk als coach veel mensen uit de uniforme wereld mag begeleiden. En dan komt ook zeg maar de moeites met leidinggevende komt ook heel vaak op tafel. En ik denk dat de gemiddelde leidinggevende, en laat ik ook maar een beetje voor mezelf spreken, toen ik leidinggevende was, was ik niet zo bewust van de impact die ik als leidinggevende had op mijn mensen, als je het hebt over mentale gezondheid. Wat ik zie is mensen die vastlopen in het leven, moeitjes hebben met leidinggevende, dan zie je dat zeg maar dat gedrag wat ze bij hun leidinggevende hebben ingezet, dat gedrag, dat is een soort van kopingsgedrag, dat heel erg lijkt op het gedrag wat ze ook als kind hebben ontwikkeld op hun ouders. Dus als je, slaap maar even heel plat om een duik te maken, als je bijvoorbeeld een hele dominante vader en een volgzame moeder hebt gehad, en je bent als kind ben je in de pas gaan lopen uit angst om een boze vader te krijgen. En je groeit op, je wordt politieman, militair, brandweerman. En je krijgt ergens in je carrière een leidinggevende die heel erg lijkt op je vader bijvoorbeeld. Hè, die ook vrij op die dominante manier leiding geeft en weinig empathisch is. Mm-hmm. En je hebt zelf nog weinig bewustzijn gekregen op je eigen overlevingsgedrag, dan kan zo'n leidinggevende al heel snel een trigger zijn om dat oude overlevingsgedrag wat je als kind ontwikkeld hebt, om dat weer te gaan inzetten. En vaak zie ik ook dat er een soort van cocktail is van allerlei omstandigheden wat maakt dat een professional vastloopt. En dat is dat hij natuurlijk zelf te weinig bewust is van zichzelf wat hij nodig heeft, maar dat er ook een cultuur is in die organisatie waar hij niet helemaal lekker zichzelf kan zijn en dat hij een leidinggevende treft waarbij die oud overlevingsgedrag weer getriggerd is. En dat zo'n cocktail is vaak behoorlijk verneukeratief, want dan kan je dus daar goed mentaal in vastlopen. En het viel me elke keer op. Dus als zo'n leidinggevende in het verhaal naar voren kwam, dan zag je gewoon dat die deed hetzelfde als papa of mama waar heel veel moeite mee was. En daar ben ik mezelf als leidinggevende eigenlijk heel erg onbewust van geweest. En daarom voel ik ook wel echt de noodzaak om dat nou eens tussen de oren te krijgen. Dat je als leidinggevende, ben jij eigenlijk de spiegel voor je mensen. Dat wat jij laat zien aan je mensen, is eigenlijk een uitnodiging naar je mensen om het ook te doen. Dus als jij heel erg gesloten bent, ja, dan verwacht dan geen openhouding van je mensen. Als jij altijd lekker in je hoofd zit en je stelt je niet open en kwetsbaar op, dan gaan je mensen dat ook niet aan jou doen. En ik denk dat is net zo. Dus ik zeg, in mijn boek heb ik ook opgeschreven dat opvoeden is net zoiets als leiding geven. Dus hetzelfde natuurlijk als je als vader of moeder, als jij natuurlijk zelf niet open naar je kinderen bent, gaan je kinderen ook niet zo snel open naar jou. Dus je bent als leidinggevende echt een spiegel. Daar zou ik wel eens wat meer aandacht voor willen hebben. En dan in relatie tot die mentale gezondheid. Welke spiegel ben jij voor je mens? Wie laat jij zien? Hoe open, eerlijk en kwetsbaar ben jij eigenlijk? En waarom, als je dat niet bent, waarom doe je dat niet? Welke overtuigingen zitten daar aan ten grondslag? In hoeverre ben je zelf in staat leiding te geven aan jezelf? En dat zijn denk ik wel hele cruciale vragen. Als je als leidinggevende actief bent, maar ook als je als leidinggevende opgeleid wordt. En we hadden in de vorige opleiding heel erg over de KMA. En ik was daar vrij stellig in, ook over dat er best wel een angst aanwezig is om jezelf te zijn. Je wil die opleiding halen, dus je laat zien wat jij denkt dat ze van je willen zien. Alles om die opleiding te halen. Kijk, en als je zo natuurlijk aan je leidinggevende carrière begint, ja, in hoeverre ben je nou dicht bij jezelf gebleven en kan jij dus die inspirerende leider zijn die jij, Sven, bijvoorbeeld in gedachten had? Die we eigenlijk allemaal inspirerend vinden.
Mm-hmm. Maar daar moet ik even iets op aanvullen. Ik weet in ieder geval bij de Marge C is het helemaal niet zo dat alle leidinggevenden daarvoor een opleiding hebben gekregen. Er zijn heel veel leidinggevenden die als het ware omhoog gevallen zijn op stoelen waarop ze gesolliciteerd hebben met reorganisaties en dergelijke. En die komen dan in één keer op een leidinggevende positie. Je ziet vaak ook wel misgaan. Want daar zijn ze dan niet toe uitgerust of toegerust. Dat is nieuw voor ze. En sommigen die kunnen dat van nature heel erg goed. Die brengen die authenticiteit, zichzelf, die kwetsbaarheid, die oprechte interesse in medewerkers en er voor hen proberen te zijn. En je eigen belang daarbij ondergeschikt maken. Dus die hebben dat van nature. En anderen die spelen graag het leidinggevende functionarisje, hè, zeg maar. Dus die zijn veel meer bezig met hun eigen carrière en hun eigen loopbaan en hun eigen volgende functie dan dat ze zich druk maken om het welzijn van hun medewerkers op dat moment. Zie je ook veel te veel. Nou, daar ontstaan heel veel arbeidsconflicten uit. Daar is het ziekteverzuim groot binnen zo'n afdeling. En als je dan hebt over mentale gezondheid, dan zie je die effecten daar wel van terug. Maar ik denk dat het een combinatie is van leidinggevende tools en skills, zeg maar. Combineerd met de persoon, de persoonlijkheid die je hebt. Ik denk vooral de persoon die je bent, dat de doorslaggevende factor is. Want je kunt nog zo goed geleerd hebben hoe dat je leiding moet geven en hoe dat je een kunstje moet doen in een bepaalde situatie. Hoe je je op moet stellen, hoe dat je bepaalde communicatieskills in kunt zetten om gedrag te beïnvloeden en noem alles maar op. Maar dat wordt allemaal niet gedragen als je niet over de juiste persoonlijkheid beschikt die anderen inspireert en die door anderen geaccepteerd wordt. En dan kun je nauwelijks skills meegekregen hebben volgens het boekje en dergelijke. En toch een fantastische leidinggevende kunnen zijn.
Ja.
Het zit in een man of vrouw.
Ja, want ik heb ook heel bewust het woord leidinggevende genoemd. En niet leiders. Want je hebt heel veel leidinggevenden die in de kern eigenlijk geen leider zijn.
Nee, het maar zijn inderdaad mensen. Die passen op de winkel.
Ja.
Dat zijn de spreadsheet-leiders, noem ik ze altijd. De Excel-lijstjes-leiders.
Dus op de KMA en op het KIM word je opgeleid tot leidinggevende. Maar het zegt eigenlijk niks over of je ook zelf ook een leider bent. En ik heb ook genoeg leidinggevenden meegemaakt die het inderdaad vanuit hun hoofd deden. Want zo is het me geleerd, zo hoor ik te doen. Of dit hoor ik op dit moment nu te zeggen, want dat verwachten mijn mensen. Maar dat je dat absoluut niet voelt. Dus ik heb wel eens een directeur gehad bij de gemeente Rotterdam. En die ging een fantastische nieuwjaarsspeech houden voor de hele afdeling. En er waren echt hele mooie woorden. Maar ze waren zo leeg als wat, omdat er totaal geen gevoel in zat. Maar dat is natuurlijk, dat is zo vaak, hè. Dus ik heb ook wel eens een leidinggevende van Defensie mogen coachen. En die zei ook van ja, als ik dan voor een grote groep mensen sta, dan dan laat ik een versie van mezelf zien, ja, die helemaal niet eigen is, maar ik laat zien wat ik verwacht, wat de groep van mij wil horen. Hè? En ik laat zien, ik laat horen wat ze dan verwachten. Dus niet authentiek, maar nee, ik ben hier nu de hoogste in rang. Ik moet wat vertellen tegen deze groep en dat ik denk dat ik dat op deze wijze moet doen. Dus niet vanuit het hart, maar vanuit het hoofd. En ik denk echt dat we, want we hebben het ook over generatie Z gehad. Ik denk dat deze generatie Z ook steeds meer door dit soort toneelvoorstellingen heen prikt. En steeds meer verlangt ook naar leiders met gevoel. Empathische leidinggevenden die met hart en ziel voor hun mensen staan. En niet dat soort mooie gelikte praatjes continu houden, waar helemaal geen hart in zit.
Nou ja, dat is niet zo'n type leider dat mij dan inspireert. Ik haak af. En die mensen, die twee personen die ik net noemde in eerste instantie, die waren juist het tegenovergestelde. Die waren wars van dat soort taalgebruik en dat soort maniertjes en dergelijke. Dat kwam vanuit het hart, dat was natuurlijk. En die hadden een boodschap voor je en dan legden ze uit waarom. En die boodschap paste ook precies bij jou, van wie jij was en wat je op dat moment nodig had. En dat inspireert. Omdat je daarbij, tenminste zo ervaarde ik het, ik voelde dat het gemeend was wat ze zeiden en wat ze deden. Mm. En dat hun acties erop gericht waren om mij beter te laten functioneren. Me goed te voelen binnen die context. Dat er ruimte voor mijn ontwikkeling was en ruimte was voor wie ik was op dat moment. En dat goed was. Ik ben ze daar alle twee nog hartstikke dankbaar voor. Want daar heb ik ontzettend, niet alleen ben ik door hen geïnspireerd, maar ik heb ook ontzettend veel geleerd van ze.
Ja.
Als mens en als leidinggevende.
Want is het ook nou voor jou dan, heeft het voor jou zo gewerkt dat je dan zelf ook meer authentiek ging leidinggeven?
Absoluut.
Wat voor leidinggevende was jij?
Nou, ik zal je een voorbeeld geven van die periode toen ik werkzaam was als instructeur klassenbegeleider. En ik had mijn mariniersverleden, dus dat nam ik mee en ik moest het groene gedeelte we hadden een groen gedeelte, de AMO, en daarna het blauwe gedeelte van de KWAM. Dus die mensen waren een jaar bij ons. En in de eerste opleiding had ik mijn referentiekader van wat ik op de KMS geleerd had. Mijn mariniersverleden en mijn jaar bij het 17e als operationeel sergeant, zeg maar, meegenomen van oké, ik moet dus directief zijn, kort, krachtig, bevelsuitgifters en dergelijke. En wie ik nou precies ben, waar ik vandaan kom, wat ik in mijn vrije tijd doe en wat ik nou allemaal leuk vind, dat doet er eigenlijk helemaal niet zo toe. Ik ben jullie instructeur, ik moet jullie van A naar B brengen en dat gaan we op deze manier doen. Op deze wijze gaan we dat doen en that's it. Dus ik liet heel weinig van mezelf zien. En toen kreeg ik, gedurende die periode kreeg ik ook die interne opleiding, hogere instructiebekwaamheid en dergelijke. En toen hadden wij met in die cursus hadden we een keer een rondje waarin je op zoek ging naar je blinde vlek en dergelijke. En van wat nou bekend is aan jouzelf en wat nou bekend is aan anderen en dat soort dingen. Dus we deden een rondje met ons instructieteam en wat andere instructeurs die daar in die cursus ook zaten. En dan denk je dat je jezelf kent en dat was voor mij wel een eye-opener hoor. Hoe dat je jezelf bent en hoe dat je jezelf presenteert, zeg maar. Dus ik ken mijzelf. Maar dat bleek op anderen heel anders over te komen, want die hadden een hele andere blik op mij. Dus daar leerde ik zo ontzettend veel van. En daar gingen bij mij over dan effectief leiding geven en opleiden en dergelijke. Daar ging voor mij een wereld open. En diezelfde dag nog, Michiel, diezelfde dag nog ben ik, dat herinner ik me nog als gisteren, na de lunch moest ik weer les gaan geven. Ik meen een les strafrecht of zo, dat doet er ook verder helemaal niet toe. En ik ben naar mijn klas gegaan en ik heb gezegd van jongens, ik kom uit een cursus. En daar heb ik dit en dit en dit meegemaakt. En die les strafrecht, die halen we wel een keer in. Maar dit lesuur wil ik naar jullie nou eens uitnodigen. Hoe kijken jullie nou naar mij? En daar mag je heel eerlijk in zijn. Dat heeft geen enkele represaille of wat dan ook. Vertel nou dat je naar me kijkt en hoe dat je wil dat ik voor jullie zou staan. Want ik heb net dingen geleerd waarvan ik zeg van nou, dat wil ik meteen in de praktijk gaan brengen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Er kwamen hele verrassende mooie dingen uit. En wat eigenlijk hun de meest gedragen stelling was, van joh, we zouden het zo fijn vinden als je meer jezelf durft te zijn als Sven in plaats van instructeur, de wachtmeester toen nog. Ja. Nou, dat heb ik dus nu ook geleerd. Dus stel je vragen. Ik geef eerlijk antwoord, ook over mijn privéleven, over mijn drijfveren, over mijn zwaktes, mijn sterktes, mijn passies, noem alles maar op. Jullie mogen me echt leren kennen. En ik wil vanaf nu, wil ik jullie ook als mens veel meer gaan benaderen. En soms zal ik echt wel die instructeursrol moeten aannemen, omdat het even moet. Maar over het algemeen gaan we dus gewoon meer als Sven aan de slag. En probeer ik alles te geven wat ik in me heb om jullie verder te werken. Of te helpen. Fijn, zo gezegd, zo gedaan. De bereidheid om extra stappen te zetten in die opleiding, die ging wow, sky high. De resultaten gingen enorm omhoog. De sfeer werd enorm goed. En ik liet ze nog harder werken en ik liet ze nog harder afzien soms dan voorheen. Maar iedereen deed het met een glimlach. Begrijp je wat ik bedoel?
Zeker,
Ik heb daar zoveel van geleerd. En dat heb ik bij alles wat ik doe vastgehouden. Omdat ik merkte dat ik daar zelf ook veel fijner en veel beter van in mijn leidinggevende vel zat. Ik bleef veel dichter bij mezelf. En dan, dat maakt het allemaal veel natuurlijker en veel gemakkelijker. Dingen lopen soepeler. En ik hou nou eenmaal van mensen en ik hou van drijfveren van mensen en wat mensen motiveert en dergelijke. Het is niet voor niks dat ik psychologie ben gaan studeren. En al die aspecten die kon ik veel makkelijker toepassen. Dus ik kon veel gemakkelijk toenadering krijgen tot zo'n leerling van joh, hey, wat houd je nou bezig? Of waar kan ik je mee helpen? Dus ja, ik heb daar onwijs veel van geleerd.
En dit was natuurlijk een leslokaal. Dat is allemaal nog redelijk overzichtelijk en veilig. Hè? Zou je dat ook vast hebben gehouden? Of misschien heb je dat wel vastgehouden in een uitzendgebied?
Ja, zeker. Ik ben ook anders uit uitzending teruggekomen. Kreeg ik van mijn collega's te horen destijds op de brigade. Veel minder functionaris, maar veel meer mens.
Ja.
En dat zie je dan zelf niet zozeer, maar dan achteraf denk ik van ja, weet je, daar hebben ze misschien ook wel gelijk in gehad.
Is die uitzending ook, is het te goede gekomen of was het juist heel lastig dat je veel meer Sven liet zien?
Ik heb een ontzettend fijne uitzending gehad, sterker nog, ik was 6 maanden uitgezonden. En ik heb destijds bij de contingentscommandant, via de contingentscommandant, die was van de KL, ik was van de KMAR, daar had ik een hele goede band mee. Heb ik gevraagd van, zou je willen vragen aan de staf in Den Haag voor ons, dat ik nog een half jaar verlenging krijg. Ik zou graag willen blijven. Omdat ik, nu ken ik het gebied, nu kan ik echt iets van betekenis zijn. Nou, dat werd helaas afgewezen om redenen. Maar ik heb een fantastische uitzending gehad. Daar kijk ik met heel veel plezier op terug. En natuurlijk zijn er ook mindere momenten geweest. Is het dan op soms best wel eens een keer spannend geweest. Maar laat het zeker niet overdrijven. Ik heb een hartstikke fijne uitzending gehad. Ik heb daar heel veel van geleerd. Niet alleen als militair, maar zeker ook als mens. Voor mij zijn dat allemaal positieve herinneringen waar ik als mens beter uitgekomen ben, zeg maar.
Dus ja, dat is een heel mooi voorbeeld en een mooi verhaal, Sven. Eigenlijk, wat je eigenlijk voor mij zegt is dat je geleerd had om in eerste instantie zeg maar directief leiding te geven. Of tenminste, er was een overtuiging bij jou dat je het zo moest doen. En toen je eigenlijk in de spiegel ging kijken en ook dat die spiegel voor werd gehouden. Realiseerde je van, hey fuck, ik ben eigenlijk iets aan het doen wat niet helemaal bij mij past. Of wie ik niet helemaal ben. En op het moment dat je dat wel bent gaan doen, dus je bent wel meer Sven gaan wezen. Ook richting je mensen, was dat voor jou en je mensen en de opdracht uiteindelijk beter? Of sla ik het te plat?
Nou, niet helemaal te plat, maar ik realiseer me nu wel dat we dat jaar op die KMS hebben we echt wel geleerd om leiding te geven. Hè? Ik vond de opleiding vond ik gewoon goed. En, maar dat was wel op een militaire manier leiding geven. Volgens een bepaald stramien. Hè? Bevelsuitgiftes en dergelijke. En hoe dat je de wijze, hoe dat je je opdracht communiceert, waar je rekening mee moest houden. En hoe dat je een gevechtseenheid aanstuurt. En dat blijf je dan doen, omdat je dat zo geleerd hebt. En daar was in die tijd, begin jaren 90, was daar geen sprake van dat je dan ook dieper op de mens inging. En wat er allemaal achter zat. Hè, je moest dienen en de taak staat voorop. En we moeten dat zo efficiënt mogelijk gaan doen. Dus leidinggevende, regel dat.
Ja.
Later, als je groeit in je rol en je ervaring als militair groter wordt en je groeit als mens, dan komen die andere aspecten boven, dat jouw eigen interesse is, de persoon die je bent. En je hebt een bepaalde plek in de organisatie waarin je je senang voelt. Dus je laat jezelf veel meer zien en dergelijke. Dat was in mijn geval zo. Maar dat is later pas gekomen. Veel meer die nadruk op wie ik zelf ben. En veel minder over het modelletje leidinggeven en het modelletje leiderschap. Daar heb ik nooit zo mee bezig gehouden.
Nee, dus je bent klaargestoomd voor leiding geven onder extreme omstandigheden. Hè? Dus dat vooral die ordersomstandigheden. Dan doe je het op die en die manier. Maar hoe je het daarnaast doet, 99% van de tijd, daar is er minder aandacht voor geweest.
Daar was geen aandacht voor. En nee. Dat zal ongetwijfeld nu wel zo zijn. Hè? Want ik kom misschien soms wel eens wat negatief over als ik het heb over defensie of de hoogrisicoberoepen. En dat bedoel ik eigenlijk helemaal niet zo. Want ik hou van die hoogrisicoberoepen. Ik kom er vandaan en ik weet hoe belangrijk ze zijn. En ik draag ze een enorm warm hart toe. Dus ik ben er ook van overtuigd dat er een enorme ontwikkeling geweest is. En ook nu nog gaande is in het meer dat menselijke aspect van leiding geven en jezelf zijn en dergelijke. Jij en ik vinden dat dat nog beter kan. Dat is ook de rol die we aannemen in onze podcast. Als een soort van aanjagers, zeg maar. Maar ik durf echt wel te geloven dat er in de opleidingen voor leidinggevenden al deze aspecten nu wel meegenomen worden en aandacht krijgen en verdienen. Alleen ja, in mijn tijd was dat niet zo. Sterker nog, ga ik naar mijn marinierstijd terug, waar ik opgeleid ben. Dus ik was geen leidinggevende. De leiding die ik daar ontving, dat als ik daar nu op terugkijk. Ja. Dat was gewoon puur directief. Daar zat een wereld tussen onze baksmeester en de sergeant en ons. Wij wisten niks van die mensen. Pas helemaal later, na de afloop van de opleiding, wist ik pas hoe oud mijn baksmeester was en dat hij getrouwd was en wat voor type autootje die reed.
En dat is natuurlijk een opeenzetting, maar en operationele eenheden waren ook eenzelfde soort dynamieken. Kijk, en ik ben met je eens, volgens mij is er wel het een en ander veranderd. Maar is het ook zo dat, kijk, ik heb wekelijks meerdere hoogrisicoprofessionals in mijn praktijk, waarbij ik ook heel vaak dat onderwerp van de niet-empathische leidinggevende te horen krijg. Dat er heel veel moeite is om jezelf te zijn in een team of een organisatie, omdat er leidinggevenden zijn die heel directief zijn, heel erg gesloten, nou, dat. En volgens mij is het belangrijkste wat ik in deze podcast ook wil meegeven, is dat je als leidinggevende mag realiseren dat je echt een spiegel voor je mensen bent en hoe jij je opstelt en hoe goed jij je kent, zeg maar, straalt af op de mensen waaraan je leiding geeft. Jij bent degene die de uitnodiging kan doen van openheid, eerlijkheid, kwetsbaarheid. En ik denk dat het bewustzijn zijn dat je die spiegel bent, dat het cruciaal is als je leidinggevende bent. En dat je dus ook, wat mij betreft, in de opleiding hier heel veel aandacht aan mag besteden. Dat je als leidinggevende dat beseft en jezelf goed kent op alle lagen van je zijn. Want jij hebt echt een voorbeeldfunctie. Nee, de tijd is op. Volgens mij kunnen we hier boeken over volschrijven en podcast over opnemen. Maar we moeten hier even bij laten. Dankjewel voor het delen van jouw verhaal, Sven.
Dankjewel. En, ja, heel mooi onderwerp. En over dat boek, misschien moeten we dat samen maar eens gaan schrijven. Want ik vind het een mooi onderwerp.
Nou, dan gaan we eens even opkouwen. Dankjewel.
Tot de volgende.
Bye.
Hoi.